onze hulp en onze enige verwachting staan, de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten, gemeente, met het zingen van Psalm 116, daarvan de verzen 2, 3, 4 en 5. Psalm 116, de verzen 2, 3, 4 en 5.
Thank you.
Zendbrief van de apostel Paulus aan de Colossenzen en daarvan het eerste hoofdstuk, doch vooraf de heilige wet Gods. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben, gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. We noemden nu de schriftlezing uit Colossenzen 1. Paulus, een apostel van Jezus Christus door de wil Gods en Timotheus de broeder, ten heilige en gelovige broeders in Christus die te Colosse zijn, genade zij u en vrede van onze God en van God onze Vader en den Heere Jezus Christus. Wij danken de God en Vader van onze Heere Jezus Christus altijd voor u biddende, alzo wij van uw geloof in Christus Jezus gehoord hebben en van de liefde die gij hebt tot alle heiligen, om de hoop die u weggelegd is in de hemelen, van welke gij tevoren gehoord hebt door het woord der waarheid, namelijk des evangelies, het welk tot u gekomen is, gelijk ook in de gehele wereld, en het brengt vruchten voort, gelijk ook onder u, van die dag af dat gij gehoord hebt, en de genade Gods in waarheid bekend hebt, gelijk gij ook geleerd hebt van Epafras, onze geliefde mededienstknecht, de welk een getrouwd dienaar van Christus is voor u, die ons ook verklaard heeft uw liefde in de geest, waarom ook wij van die dag af dat wij het gehoord hebben niet opgehouden voor u te bidden en te begeren dat gij moogt vervuld worden met de kennis van zijn wil in alle wijsheid en geestelijk verstand, opdat gij moog wandelen waardiglijk den Heere tot alle behagelijkheid in alle goede werken vruchtdragende en wassende in de kennis Gods, met alle kracht bekrachtigd zijnde naar de sterkte zijner heerlijkheid tot alle leidzaamheid en langmoedigheid met alle blijdschap, dankende de Vader die ons bekwaam gemaakt heeft om deel te hebben in de erven der heiligen in het licht, die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis en overgezet heeft in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde, in de welke wij de verlossing hebben door zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden, de welke is het beeld des onzienlijke Gods, de eerstgeborene aller creatuur. Want door hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn, die aanzienlijk en die onaanzienlijk zijn, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten, hetzij alle dingen zijn door hem en tot hem geschapen. En hij is voor alle dingen en alle dingen bestaan tezamen door hem. En hij is het hoofd des lichaams, namelijk der gemeente, hij die het begin is, de eerstgeborene uit de doden, opdat hij in alle de eerste zou zijn. Want het is des vaders welbehagen geweest dat in hem al de volheid wonen zou. En dat hij door hem vrede gemaakt hebbende door het bloed zijns kruises, door hem zeg ik alle dingen verzoenen zou tot zichzelf. Het zij de dingen die op de aarde zijn, het zij de dingen die in de hemelen zijn. En hij heeft u, die eertijds vervreemd waart en vijanden door het verstand in boze werken, nu ook verzoend in het lichaam zijns vlezes door de dood, opdat hij u zou heilig en onberispelijk en onbeschuldiglijk voor zich stellen. Indien gij maar blijft in het geloof, gefundeerd en vast, en niet bewogen wordt van de hoop des evangelies, dat gij gehoord hebt, het welk gepredikt is onder al de creatuur, die onder de hemel is, van het welk ik, Paulus, een dienaar geworden ben, die mij nu verblijdt in mijn lijden voor u en vervul in mijn vlees de overblijfselen van de verdrukkingen van Christus voor zijn lichaam, het welk is de gemeente, welker dienaar ik geworden ben naar de bedeling Gods, die mij gegeven is aan u om te vervullen het woord Gods, namelijk de verborgenheid die verborgen is geweest van alle eeuwen en alle geslachten, maar nu geopenbaard is aan zijn heiligen, aan wie God heeft willen bekendmaken, welke zij de rijkdom der heerlijkheid, deze verborgenheid onder de heidenen, welke is Christus onder u, de hoop der heerlijkheid, de welke wij verkondigende, vermanende, een iegelijk mens in alle wijsheid, opdat wij zouden een iegelijk mens volmaakt stellen in Christus Jezus, waartoe ik ook arbeid strijdende naar zijn werking, die in mij werkt met kracht. Of zover de schriftlezing. Zoeken we des Heren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, gij hebt ons weer bijeen vergaderd onder uw eeuwig blijvend getuigenis. En wat een gunst, Heere. En als we die gunst niet opmerken, wat zal het dan zijn om voor u te verschijnen, om altijd onder de prediking van het evangelie het te hebben verkeerd en er toch geen acht op hebben geslagen. Lieve Heere, dat het zo mag zijn dat we er acht op zouden slaan, gelijk een Lydia acht sloeg op hetgeen Paulus preekte in de namen des Heren. En dat acht slaan, dat is van u, Heere, want gij had haar hart geopend. En een gesloten hart, dat is het oordeel, dat is de hel van binnen. Daar weet al uw volk wel van. Want ze zijn niet met een open hart geboren, maar met een gesloten hart. En daarin hebben ze geleefd. Totdat de dag aanbrak waarop de schaduwen vlieden, waarop gij ingreep in het hart, om dat hart te openen. O Heere, mochten we daarom verlegen gemaakt worden, om een geopend hart te krijgen, een vlezen hart, om van dood levend gemaakt te worden, want hoe zouden we acht slaan als een dood mens, dood in zonden en misdaden, op de woorden Gods, op de woorden van Jezus Christus, op onze eeuwige zaligheid. Want dat is toch door het gehoor van het gepredikte woord en van nature horen we niet. Dan horen we wel met natuurlijke oren, maar niet met geestelijke oren. Want het gehoor is door het woord, dat is geestelijk. Maar we zijn niet geestelijk, heren, we zijn dood in zonde en misdaad. Maar mocht gij dat ook deze morgen komen te doorbreken, door uw woord, door datzelfde woord, dat harten opent en levend maakt, heren, dat het toch geen vruchteloos werk mag zijn. Gij hebt toch zelf gezegd, ik zal ermee doen wat mij behaagt, waartoe ik het zende. O lieve Heere, dat het tot uitbreiding mag zijn van uw koninkrijk, maar bovenal tot eer en verheerlijking van uw nooit genoeg volprezen naam. Heere, mocht gij alle machten en krachten die daar tegenop staan, ten neer werpen. Mocht gij die te niet doen, want er staan miljoenen krachten in onze dagen op tegen het heilig kind Jezus en tegen uw volk en bovenal tegen uw getuigen. Er is bijkans geen verbinding meer, geen bijstand meer zoals Aaron en Hur de handen en de armen van Mozes ondersteunde. O Heere, wat is er toch alles verdeeld in onze dagen. Zelfs de kerken Gods zo verdeeld als de beenderen aan het graf. Maar Heere, mocht gij er eens aan te pas komen. En het is te vrezen dat gij dat doet met uw oordelen. Want het oordeel is reeds begonnen van het huis Gods. O Heere, er staan geen getuigen meer in de bressen, bijkans niet meer. Het volk moet het zelf maar uitzoeken, klinkt het in de kerk. O Heere, is dan alles toegesloten, is dan alles afgesloten? En zult gij ons niet wederlevend maken? Maar wat zult gij dan doen met uw grote naam, Heere? O, mocht al het volk des Heere profeten zijn, en dat ze de bazuin aan de mond zouden zetten. Deze God is onze God, hij is ons deel, ons zalig lot. Voor tijd nog eeuwigheid te scheiden, ter dood toe zal hij ons geleiden, Heere. Dat dat in ons hart geplant mag worden, het zij voor het eerst, maar ook na, bij vernieuwing, dat het herleven mag. O, doet gij uw kerk toch herleven? Doet gij uw kerk toch uit die slaap ontwaken? Wat ligt er toch een algehele rouwvloes over de kerken Gods? De kostelijke kinderen Sions zijn als aardeflessen gelijk geworden. Maar er wordt geen klacht gehoord in het land. Jeremia moest erover klagen en wenen. Maar het is alles stil geworden. Als een grote doodsvallei. Lieve Heere, mocht gij er nog eens in blazen met uw geest. Mocht gij ons doen herleven. Mocht gij uw kinderen doen herleven, mocht gij er nog toevoegen tot de gemeente die zalig moet worden. O, erbarm u onze, o Heer, erbarm u onze gedenkte zieken, die thuis moesten blijven vanwege de zwakte des lichaams, een ziekte of anderszins, Heere, snel ze nog te hulp, in die waarachtige bekeringen, wedergeboorte, in die waarachtige zielzaligmakende geloof, door welke wij voor u rechtvaardig zijn in Christus, want hij is onze gerechtigheid, niet ons geloof, hij alleen. Heere, mocht gij ons, onze mond en onze tong en ons hart aanraken, opdat we uw woord zuiver zouden prediken in uw naam. En opdat gij de overwinning zoudt behalen die gij reeds behaald heeft. Maar ook in de herhaling ervan en in de bevestiging ervan, tot roem uws naams die heerlijk is, om Jezus willen. Amen. Gemeente, de apostel Paulus spreekt de gemeente van Colosse toe in een brief, in een zendbrief aan de gemeente van Colosse. En in afhankelijkheid wensen wij u het woord Gods uit deze, uit het eerste hoofdstuk te prediken, uit het u voorgelezen schriftgedeelte, Colossense 1, de verzen 12 tot en met 14, die wij nogmaals met u lezen, dankende de Vader, die ons bekwaam gemaakt heeft om deel te hebben in de erven der heiligen in het licht, die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis en overgezet heeft in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde, in de welke wij de verlossing hebben door zijn bloed, namelijk de vergeving der zonde. En in afhankelijkheid des Heren wensen wij na te denken over de tekstwoorden aan de hand van drie gedachten. Ten eerste, de trekking des Vaders uit de macht der duisternis. Ten tweede, de overzetting in het koninkrijk van de Zonen Gods. En ten derde, de vergeving der zonde in zijn bloed. Ten eerste, de trekking des Vaders uit de macht der duisternis. Ten tweede, de overzetting in het koninkrijk van de Zoon zijner eeuwige liefde. En ten derde, de vergeving der zonde in zijn bloed. Gemeente, toen de verloren Zoon al zijn goed in de wereld had doorgebracht en in de zonde had doorgebracht, en als een zwijnenhoeder tot zichzelf gekomen was, toen overdacht hij waaruit hij gevallen was. Hoe goed hij het had gehad toen hij nog bij zijn vader was, en wie hij nu was geworden en in welke ellendige toestand hij zich nu bevond door eigen schuld en tot zichzelf gekomen zijn. En dat gebeurt als een mens aan zichzelf wordt ontdekt in het kader van het stuk der ellende. Hè? Hoeveel stukken zijn u nodig te weten, leert de catechismus op grond van Gods woord? Drie stukken. Ellende, verlossing en dankbaarheid. En dat verandert nou nooit, gemeente. Het begint niet bij de verlossing, maar de wedergeboorte begint wel bij de verlossing. Als je dat maar goed onthoudt. Want dat leert Gods woord. De wedergeboorte begint niet bij de ellende, die gaat eraan vooraf. Hoe groot mijn zonde en ellende zijn. En dat is, als je de staat der ellende waarin je verkeerd moet inleven, is dat geen geestelijk leven. Dat wordt tegenwoordig wel geleerd, dat dat al geestelijk leven is, maar dat is een grote leugen. Dat is een leven des doods, om de dood vruchten te dragen. Want uit de wet is de kennis der zonde. De wet is niet door het geloof. Dat is een aparte bediening, die wetsbediening. Die gaat aan de wedergeboorte vooraf, omdat de mens voorwaardelijk is. Het evangelie is niet voorwaardelijk, maar de mens is voorwaardelijk. Want de mens zoekt duizend uitvluchten om zich, om uit de handen van God te blijven. Dat is het. Daarom heeft God een wet gesteld. Om je zondelast nog 10 keer zwaarder te maken. Om de zonde te vermenigvuldigen. Dat ligt niet aan de wet, maar aan onze verdorven natuur. Want als die heilige wet Gods ons ontdekt, toen de wet, zegt Maxime, aan mijzelf had ontdekt, toen werd bij mij de vreze des doods gewekt. De vrees de geest der vreesachtigheid. De geest der dienstbaarheid. Gewekt. Opgewekt. Want de mens van nature vreest niet, hoor. Ja, conscientie vrezen, hè. Een beetje conscientie knepen. En even later is het weer over. Maar dat is niet de werking der wet. Als de wet op bezoek komt, Dan legt hij ons bestaan bloot. Dan wordt het deksel van je hart genomen. En dan ga je inleven dat je geen vlezen hart hebt, maar een stenen hart. Dat is geen geestelijk leven. Nee, gaat eraan vooraf. De mens is dood in zonden en misdaden, maar hij heeft van de zonde geen last. En hij heeft geen lust om de Heere te vrezen, want wat een last is, is hem een lust. En wat een lust is hem een last. En dat is na de wedergeboorte ook zo, maar dan in een omgedraaide zin. Dan wordt de zonde een last. Daar ben je dan van bevrijd, in het uur van de wedergeboorte. En dan wordt het, dan wordt de vrezen des Heeren een lust. Maar het is van nature niet zo. Want aan de kennis van Gods wegen hebben we geen lust en aan de, van de zonde geen last. Ja, wat een wonder als dat mag zijn, gemeente, als de vrezen des Heeren een lust wordt. Wie heeft lust om de Heeren te vrezen? Hoe komt dat? Hoe komt dat? Omdat de liefde Gods in onze hart is uitgestort door de Heilige Geest die ons gegeven is in het uur van de wedergeboorte. Maar toen die verloren zoon tot zichzelf gekomen was, kreeg hij een betrekking op zijn vader. Toen hem de zwijnendraf werd onthouden, dat was het moment dat hij zich realiseerde dat hij in een staat van ongenade verkeerde. Dat is een wonder als een mens dat mag ontdekken. Kijk, je kunt dat wel bedenken met je verstand. Ja, ik ben nog onbekeerd, maar ja, dan leef je rustig op voort. Dat werkt niks uit. Maar die verloren zoon, die werd daaraan ontdekt. Hè? U zegt, ja, maar dat weten we al lang. Oh ja? Wat heb het dan uitgewerkt? Wat heb het dan uitgewerkt? Dus met al je weet je nog niks. Want de wijsheid des mensen is dwaasheid bij God. Het werkt niks uit, betekent dat. Maar het licht der wet had in het hart van die verloren zoon geschenen. Want de wet is een licht. Denk erom, de wet is een licht. De wet is, het is de wet Gods. Die eigenhandig door God is geschreven in stenen tafelen. Is de wet Gods. En als de Heilige Geest die wet aanwendt om ons te ontdekken van zonde, gerechtigheid en oordeel, dan ga je het ook voelen. Dan ga je het inleven. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Ik ben in ongerechtigheid geboren. Al van het uur van mijn ontvangenis af. Maar de drijfveer dat die verloren zoon opstond en aan zijn vader wilde terugkeren, kwam niet voort uit die jongen. Nee, dat is geen mensenwerk, dat is Godswerk. Want we prediken het u. Het eerste gedachte, de trekking des vaders uit de duisternis tot Gods wonderbaar licht. Daar moet een drijfveer zijn, anders blijft de mens zitten waar hij zit. Met al zijn godsdienst, met al zijn vroomheid, met al zijn eigen gemaakte vroomheid. Dan blijft een mens zitten waar hij zit. Dan blijft een mens op zijn zetel zitten. Net als de fariseeën zaten op de stoel van Mozes. Als er geen drijfveer aan te pas komt, die buiten de mens ligt, blijft de mens zitten waar die zit. Blijft de mens liggen waar die ligt. Blijft de mens lopen op de brede weg des verderfs. Dat moet een drijfveer zijn. Een goddelijke drijfveer. Een goddelijke trekkracht, kun je ook zeggen. En de drijfveer dat de jongen opstond, kwam niet voort uit de jongen, maar uit God. Tenminste, als we de geestelijke zin van die gelijkenis verstaan. Hè? En opstaande ging die tot zijn vader. Was dat een besluit van de jongen? Zo wordt het tegenwoordig uitgelegd. Hè? Nou, het ging niet om die jongen heen. Nee, als de Heilige Geest een mens overtuigt van zonde, ellende, gerechtigheid en oordeel, dan gaat het niet om, buiten die mens om. Nee, dat gaat dwars door die mens heen. Daar is de mens een voorwerp van. Maar het kan er ook in blijven steken. Kijk, een wettische bekering. Er is een wettische bekering, er is een evangelische bekering. Ja. Er zijn vele mensen die zich bekeren, maar nooit verder komen. Dat is een wettische bekering. Judas, hij bekeerde zich. Ik heb verraden onschuldig bloed. Hij kon die penningen, die branden in zijn zak. Die verraderspenningen, die 30 zilverlingen, die branden in zijn zak. En hij wierp ze in de tempel voor de Farizeeën. Ik heb verraden onschuldig bloed. Nou, dus u zegt, dat is toch een mooie belijdenis. Maar hij kwam met heel zijn belijdenis en met heel zijn bekering aan de strop. Hij verhing zich. Een wettische bekering leidt niet tot de wedergeboorte. Is geen instap tot de wedergeboorte. Nee. Ontdekking op zich. Daarom leert de catechismus. Drie stukken zijn u nodig te weten. Die drie stukken horen bij elkaar. Als er op de ellende geen verlossing volgt. Ja, wat moet je dan met je ellendekennis? Het hoort bij elkaar. Ellende, verlossing. Als er op de verlossing nooit geen dankbaarheid volgt, ben je nooit verlost geweest. Dankende de Vader. Kijk, de apostel begint met het stuk der dankbaarheid. Vanuit het stuk der dankbaarheid belicht hij de drie gedachten die we u voorgesteld hebben. Vanuit de staat der genade. Dan is een mens, wordt in staat gesteld door de verlichting des Heilige Geestes. Om te zien waaruit hij getrokken is, wat er met hem gebeurd is. Om dat zakelijk te kunnen verhalen, om dat door het geloof te kunnen verhalen, door de Heilige Geest te kunnen verhalen. Van de hoop die in je is. En Gods volk, die is daartoe uitverkoren om altijd verslag te kunnen geven van de hoop die in hen is. Ja. Nou, dat doet Paulus hier. Dankende de Vader, die ons bekwaam gemaakt heeft om deel te hebben in de erven der heiligen in het licht. En dan gaat hij vertellen hoe dat gegaan is. Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis, is een macht hoor. En vanuit die macht kan een mens zichzelf niet verlossen. Dat wil hij ook niet. Want hij heeft het goed naar zijn zin onder die macht. En die macht, gemeente, dan moet je niet alleen denken dat dat, zeg maar, zoals die verloren zoon, hè, die ging de wereld in een vergelegen land, en die kwam onder de machten, hè, van allerlei zonde, hoererij en dobbelen, casino. Hè. Maar die macht, die oudste zoon, die was onder diezelfde macht, maar dan in een vrome stand. Die oudste zoon was onder diezelfde macht des Satans. Maar dan in een vrome stand. Dus je kunt onder die macht, moet je niet alleen denken aan zedeloze zonden. Maar kijk, wat maakt nou de staat uit? De scheiding tussen God en onze ziel. Is dat zedeloosheid? Nee, dat is de staat van ongeloof. We leven van nature in een staat van ongeloof. In een gescheiden staat. In een gescheiden staat met God onze schepper. In de macht der duisternis. We verkeren in een staat der duisternis. Is inktzwart. We verkeren in een staat van Egyptische duisternis. Een tastbare duisternis. En daar beweegt de mens in vrij en blij. Tenminste, dat denkt hij. Maar hij is een slaaf van de zonde. Slaaf van het onrecht. Daar heb je de huidige politiek, hè, en dat komt steeds meer openbaar. En de mensen denken dat je gek bent, dat de mensen gek zijn. Gods kinderen die zijn van die gekte verlost. Die hebben verstand van God en goddelijke zaken gekregen. Daar wapperen ze zelf niet mee. Want in zichzelf dan slaan ze als die tollenaar gedurig op de borst. Gods gerechtvaardigde volk, dat ze zo dwaas zijn. Dat ze zo enkel duisternis zijn. Dat ze zo vleeselijk zijn, verkocht onder de zonde. Maar juist dan komt alle wijsheid in Christus te liggen. Juist dan is Christus onze wijsheid. En als hij door hem beschenen mag zijn. Als hij nou op het lam hebt mogen zien. Tot vergeving van zonden. En als het lam op u gaat zien. Dat werkt wat uit. Als God zegt, mijn oog zal op u zijn. Dan hebt dat zo'n krachtdadige uitwerking
Dan zullen de tienduizenden in zijn naam verslaan. Als God zijn oog hebt op een kind van God, op zijn getuigen. Nou, dan kun je je wapens wel neerleggen. Want dan ga je nooit winnen. Nooit. Nee. Dan pakt Simson die ezelskinderbak. En hij verslaat er duizenden in Gods naam. En die Filistijnen die hadden echt geen gebroken pijlen en bogen. Echt niet. Die hadden toen de tijd de beste wapens die er waren. Maar tegen Simson waren ze niet bestand. Waarom? Omdat Gods oog op Simson was geslagen. En dan moet de huidige politiek voor wijken. Dan moet alles voor wijken. Dan moet de overheden voor wijken. En dat zal ook gebeuren, mijn gemeente. Want de Heer zegt, ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid wonen zal. Dan kun je strijden voor deze wereld, voor een beter milieu en noem maar op. Moet het dan niet? Jawel, jawel, dat is de scheppingsopdracht om deze aarde te bewonen en te bebouwen. Luther zegt al, wist ik dat morgen de wereld verging, dan zou ik vandaag nog een boom planten. Kijk, dat is nou waar geloof. Dat is nou waar geloof. Dan word je ook hersteld in je scheppingsopdracht. Tegenwoordig zeggen ze, ja, deze wereld, hè, dat is het huidige christendom. Dat stilzwijgende christendom, dat laffe christendom. Hè, dat kan altijd dat zo vroomsmoelig, sorry dat ik het zeg, maar zo vroomsmoelig de mond houden. Hè. En alsof ze dan, alsof dat de ware godzaligheid is. Maar het is een leugen, gemeente. Ik heb een volk geformeerd. Die zullen me lof vertellen. Tot aan het uiterste der aarde. Dan gaat de bezuinende mond. Dat is maar geen stiekeme godsdienst. Nee. Dat is geen stiekeme godsdienst. Ga dan heen. En onderwijst al de volken. Bezuinende mond. Laat geen stilzwijgen bij jullie de wezen. Nou, dat kunnen we Paulus ook niet verwijten. Hè, dat hij erover gezwegen heeft. Stel dat Paulus zulke godzaligheid had als het tegenwoordige reformdom. Dan hadden we geen Bijbel gehad. Dan hadden we geen brieven van Paulus gehad. Ik schreef eens met een dominee. Hij zegt, ja, brieven schrijven, dat is geen goed werk hoor. Hij zegt, het moet van aangezicht tot aangezicht. Ik zeg, oh ja. Ik zeg, mooi ook de Bijbel weggooien. Want er staan alleen maar brieven in. Dus die trekking, die drijfveer, laat ik het nou maar eens zo zeggen, waardoor die jongen opstond en terugkeerde naar zijn vader, die kwam niet uit de jongen voort. Nee, dat was een vaderlijke trekking. God trekt zondaren uit de macht der duisternis om hen tot, waartoe? Tot Christus te trekken. Want als alleen de wet zijn werk zou doen in het leven van een zondaar, als de wet op bezoek komt, als die geest der dienstbaarheid ontwaakt wordt, als die geest der vreesachtigheid ontwaakt wordt, en er zou niks bij komen. Kijk, de wet is ook een drijfveer. Om je naar Christus te drijven? Absoluut niet. De wet die drijft de zonde naar de eeuwige rampzaligheid. Want dat is het recht der wet. Vervloekt is een iegelijk die niet blijft in het boek der wet om dat te doen. De wet is een bediening des doods. Nooit een bediening des levens. Dat maken ze er tegenwoordig van. Dan zeggen ze, ja, de wet is een tuchtmeester tot Christus. Maar dat wordt niet wat van de wet der tien geboden bedoeld. Dat wordt van de ceremoniële wet bedoeld. Dat was een afschaduwing van Christus die komen zou. Het woord wet in Gods woord heeft verschillende betekenissen. Dat kan je zomaar niet invullen, eigenhandig invullen. Dus als alleen die werking van die wet. En die werking van die wet, die heb ik wel eens vierelei verklaard in uw midden. Want de wet die ontdekt niet alleen. Hè? Ik heb wel eens in uw midden gevraagd. Nou, onderzoek nou eens in welke fase je verkeert. Of dat je er helemaal niks van weet. De wet ontdekt. De wet legt de zonde bloot. De wet legt je bestaan bloot. De wet gaat je ook vervloeken, omdat je niet in overeenstemming bent met die wet. En dat eist God, dat ieder mens in overeenstemming is met zijn heilige wet. En als je niet in overeenstemming bent met Gods heilige wet, in de fase der ellende, dan gaat die wet je ook verdoemen. En dat kan je allemaal ondervinden, dat heb Judas ook ondervonden. Die verdoeming der wet. Maar het is nooit verder gekomen. Nee. Nee. Want de wet heeft Judas niet gedood. Nee, hij heeft zichzelf gedood. Zelfmoord. Maar dat is de vierde fase van de wet. De wet ontdekt niet alleen, dat is de eerste fase. De wet vervloekt niet alleen, dat is de tweede fase. De wet verdoemt niet alleen, dat is de derde fase. Maar de vierde fase, de eindfase. Waartoe de wet... Ja, de wet is gegeven, doe dat en gij zult leven. En als de mens erachter komt dat hij met al zijn doet dat, de wet niet doet. Hè, daar is Paulus achter gekomen. Hij zegt, eertijds leefde ik zonder de wet, met al mijn fariseïsche gerechtigheid. Met al mijn reformatorische ijver, leefde ik geheel zonder de wet. Want ik meende de wet te doen, maar ik deed de wet niks anders dan afbreuk. En toen kwam die laatste fase van die wet. Hè, toen op weg naar Damascus onderging die vier fasen van de wet. Hè. Paulus werd een blinde man. Kijk, dat is ook een werking der wet. Dan word je ontdekt aan je blindheid. Hè. Hij vroeg nog aan de Heer, wat wilt gij dat doen zal? Ja, omdat hem alle wapens uit handen waren geslagen. Maar Paulus hoefde niet zoveel te doen. Hè. Hij zegt, ga heen naar Damascus. Daar heeft hij 3 dagen voor God gelegen. Als een vervloekte en een verdoemde zonde. En toen kwam de vierde fase van de wet in het leven van Paulus. Hij zegt, toen het gebod gekomen is, is de zonde weder levend geworden. Hij zegt, maar ik ben gestorven. Kijk, als de wet je nou... De wet is een bloedwreker. En als die bloedwreker je nou doodt... Dan is Christus zo geschikt voor je. Hè? De doden zullen horen de stemmen des zoons van God. Dan komt pas het evangelie. Dan doet het evangelie zijn kracht. Maar ik heb u gezegd, in die ellendefase, als alleen die vierderlei werking van de wet in je leven zou plaatsvinden, en er zou niks anders bij komen... Nou, laat ik het heel gunstig zeggen, hè? Zoals Paulus dat verklaart in Romeinen 7. Als die eerste man nou sterft, dan ben je nog maar een weduwe. Ben je dan geholpen als je een weduwe bent? Nee, dan ben je niet geholpen. Dus als die bloedwreker, als er niks anders zou bijkomen, als die bloedwreker, dan is de zondaar is hopeloos opgegeven. Daarom staat er, dankende de Vader, hè, die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis. Daar moet die trekkende drijfveer, daar moet die trekkende macht bij komen. Om een zondaar te trekken uit de macht der duisternis. Tot Gods wonderbaar licht. Dus je moet het, er is een drijvende kracht van de wet. En die drijft die zondaar naar de eeuwige rampzaligheid. Krachtens Gods recht. En dan gaat die zondaar ook inleven. Maar nou bij de uitverkoren is daar ook een trekkende kracht. Hè? En dat is de richting bepalende kracht. Die trekkende, die drijvende kracht is niet richting bepalend. Die trekkende kracht die is richting bepalend. Want die trekt tot Christus. De wet niet. Tegenwoordig maken ze de wet een onderdeel van het evangelie. Maar daar kom je bedrogen mee uit. Hoor. Daar kom je bedrogen mee uit. Het is noodzakelijk te kennen. Noodzakelijk te kennen. Om je ellende staat hoe groot mijn zonde en ellende zijn. Noodzakelijk te kennen. Maar als het nooit verder komt, gemeente. Dan is het tot je rampzaligheid. Dan is het tot je rampzaligheid. Ja. Dus die trekkende krachten. Die drijfveer dat die jongen opstond naar zijn vader. wilde terugkeren kwam, was uit God. God trekt zondaren uit de macht der duisternis tot Christus. Want niemand komt tot de Zoon dan door de Vader. Dat zegt de Heer Jezus zelf. Niemand kan tot mij komen. Tenzij de Vader die mij gezonden heeft hem trekken. En ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. Daar heb je de verlossing. De trekking is niet de verlossing. En we zullen in deze tekstverse ook bezien en zien. Hè, want dat verklaart de tekst zelf. Dat verklaar ik u niet. Dat verklaart de tekst. Gods woord verklaart zichzelf. We hebben het alleen maar door te geven. We hebben het alleen maar door te geven. De trekking is niet de verlossing. De trekking des Vaders is niet de wedergeboorte. Nee. Het is een noodzakelijke kracht. Het is een noodzakelijke trekking om tot Christus getrokken te worden. Noodzakelijk. Want niemand komt tot Christus tenzij de Vader die hem gezonden heeft hem trekken. En ik zal u opwekken ten uiterste dagen. De wet ontdekt. De bloedwreker drijft. De Vader trekt. En deze drie werkingen geschieden in de fase van de ellendekennis. Zoals de uitverkorenen die ondergaan. Kijk, een hypocriet ondervindt wel, net als Judas, de werkingen van de wet. Oh, jazeker. Zelfs de verdoeming van de wet ondervond hij. Maar weet je wat Judas miste? De trekking des Vaders. Kijk, dat zien we bij die verloren zoon zo schoon. Hè? En opstaande ging hij tot zijn vader. Die vader werkte als een magneet op die jongen. En ik kan u onder de prediking verkeren, gemeente, als een dode zondaar. En dan voelt u dat het woord een magneet is. Het woord, het levende woord. Het vlees geworden woord, Christus. Is een magneet. Dan voelt u zich daarop aangetrokken. Dan voelt u een betrekking op een onbekende God. En daar heb je wel eens droefheid. Dan moet je wel eens wenen. Dan moet je wel eens wenen. En dan zeg je, ach, wiep mijn ziel. We hebben het opgezongen. Wiep mijn ziel door u gered. Ja, want de mens wil wel bekeerd worden. Hoor. Elk godsdienstig mens wil bekeerd worden. Absoluut. Maar waarom worden er dan zo weinig mensen bekeerd in onze dagen? En dat is altijd zo geweest. Want al betrek je het tot de tijdsbepalingen die er geweest zijn. Het zal een schade zijn die niemand tellen kan. Maar in al die tijdsbepalingen zijn het maar kleine groepjes mensen. Soms is er een opwekking. Maar meestal is het de dagen de duisternis die velen zullen zijn. Hier wordt er een bekeerd, daar wordt er een bekeerd. Hè. Eén in de stad, twee uit de geslacht, zegt het woord. Nou, dat is toch geen grote groep mensen. Weinigen zijn er die dezelfde zullen vinden. Kijk, als je door de Heere bekeerd mag zijn, dan sta je stom verbaasd dat zo weinig mensen zich bekeren. Sta je er stom verbaasd, dan zeg je, nou, dat ga je verstand te boven. Als je ervoor staat, dan zeg je, tjonge, wat een eeuwig wonder als er een mens zich bekeert. En dat blijft zo, dat blijft staan. Maar als je door de Heere bekeerd mag zijn, als je ziel gered is, dan sta je soms stom verbaasd dat er zich zo weinig mensen zich bekeren. Ja, dat ze... Ja, dat ze dat aanbod, zelfs het aanbod van vrije genade, want dat maakt de mens niet levend. Op zich bedoel ik. Op zich. Omdat de mensen geen handen hebben om het aan te nemen. Dan moet je geloof gegeven worden. Is dat negatief? Nee, dat leert Gods woord. Hè. Velen zijn het die dezelfde zoeken hè, om door die poort in te gaan. Velen zijn er die door die poort willen ingaan. Maar er zijn er maar weinigen die dezelfde vinden en die daardoor heen gaan. Hoe komt dat? Nou, ten eerste is God soeverein. Gods soevereiniteit staat boven alles. Jacob heb ik lief gehad, zegt hij, en Ezo heb ik gehaat.
En voordat je Jacob mag worden in Christus, moet je eerst Ezo inleven. Want kijk, Jacob kon Ezo wel, maar Ezo kon Jacob niet. En als Ezo op bezoek komt, als Saul op bezoek komt, dan gaan de mijne gordijnen dicht. Heb je dat ook? Heb je dat ook? Tegenwoordig zijn ze allemaal Jacob, he, met al de miserie. En David, en dan zeggen ze, ja, dat heeft David ook beleefd. En dan zeggen ze, kijk eens hoe een puinhoop het huis van David was. En we hebben nu daar enigszins van gepreekt. En dan zeggen ze, kijk eens, en dat is bij mij nog zo. En dan noemen ze zich een David. En ja, dan gaat het nog wel, want David was toch de man nog wat schaard. Maar als je nou een Saul moet inleven, als je nou die maag de duisternis moet inleven, kom je dan verder als Saul? Kom je dan verder als Ezo? En daar weet al Gods volk van, omdat hij van die macht der duisternis. En dat ze in die staat der duisternis verkeerd hebben. En daar geeft Paulus verslag van, hè, want die staat erachter. Die verkeerde daar ook in die macht van de duisternis. En hij dacht dat die in het koninkrijk van eeuwig licht was. Drie werkingen. Drie werkingen. De wet ontdekt. De bloedwreker drijft. De vader trekt. En de ontdekking der wet, de drijving van de doodslager, dat is ook de wet. Want de wet is de bediening des doods. En de zulken worden ook getrokken met koorden van liefde. De Heer zegt, ik zal ze voeren met smeking en gewen. Voeren. Leiden. Trekken. Drijven. Kijk, een huichelaar kan heel veel zondekennis hebben. Heel veel tormenten der hel ondergaan, soms nog meer dan Gods volk. Maar wat een huichelaar niet kent, is de trekking des vaders. Die krijgen nooit geen betrekking op God. Maar de Heere zegt, weet je wat de ziel zegt? Laat ik dat eerst eens zeggen. Weet je wat de psalmist zegt in die fase? Ik vond benauwdheid, want de wet die werkt alleen met toorn en benauwdheid. Ik vond benauwdheid, zegt hij, en droefenis. Want als de liefde aan je trekt, dat is nog geen ingestorte liefde hoor. Ik moet het hier zuiver onderscheiden. Tegenwoordig zijn ze met de trekkende, met de trekking zijn ze al wedergeboren. Maar mensen, de hel zal volleggen met zulke mensen. Want die hebben de opwekking des zoons niet nodig, want die zijn met de trekking al bekeerd. Nou, Gods volk weet niet dat ze getrokken worden. Die houden dat er niet voor. Echt niet hoor. Dacht je dat die verloren zoon gezegd heeft, ja, nou zal ik eens opstaan, want ik voel dat de vader me trekt. Staat dat er? Nee. Dat was een onzichtbare hand. Een onzichtbare trekking. De Heer zegt, ze zullen komen met geween en met smekingen zal ik hen voeren. Dus we moeten goed onderscheiden, gemeente, wat doet de trekking des vaders aan een zondaar geschied? Namelijk, wat is het doel? Om tot Christus te worden opgewekt uit de staat des doods. Dat is het doel. De trekking is niet het doel. Ik heb eens een dominee horen zeggen, het gaat om de trekking. Ik zeg, nee, het gaat om de opwekking. Niet zonder de trekking. Nee, het gaat niet zonder de trekking. Een trein kan niet rijden zonder een rails. Maar gaat het om de rails? Zeg je nou, dan heb je die rails, dan pak je die rails vast en zeg je nou hebben we ons doel bereikt. Zo! Als je een paard voor de wagen spant. Ja, tegenwoordig spannen ze het paard achter de wagen. En dan spannen ze de maaikar achter de zaaikar. Maar als je het nou paard voor de wagen spant, hè? Zeg je dan, het paard is mijn doel? Zeg je dat? Heb je dat ooit wel eens een mens horen zeggen? Nou, dan zeg je, nou heb ik mijn doel bereikt. Ik heb het paard voor de wagen gespannen. Nee, dat paard wordt voor de wagen gespannen om die wagen naar een dorp of naar een winkel te brengen. Dat is het doel. Is dat paard het doel? Nee, dat is het middel. De trekking des vaders is niet het doel. De trekking des vaders staat niet in het kader van de verlossing, maar in het kader van de ellende. En in die fase ondervindt de zondaar benauwdheid
en droefenis. Dat hebben we opgezongen, Psalm 116. Banden des doods hadden mij omvangen en angsten der hel hadden mij getroffen. Ik vond benauwdheid en droefenis. Maar ik riep de naam des Heren aan, zegde: ach Heren, bevrijd mijn ziel. Die ziel die was niet gered met die trekking. Die ziel die was niet gered met benauwdheid en droefenis. Die ziel was niet gered met zijn wenen, met zijn tranen. Tegenwoordig zijn ze gered. Dan zeggen ze: nou, jij bent ook al wedergeboren hoor, want dat is niet de mensenwerk. Nee, de trekking des vaders is geen mensenwerk. Maar als je dit niet zuiver onderscheidt, gemeente, dan ga je eigenlijk alsnog bedriegen voor de eeuwigheid. Ja. Benauwdheid vanwege de angst der hel, daar de angst der hel mij alle troost deed missen. Droefenis vanwege de trekking des vaders. Een droefheid naar een onbekende God. Dat is niet de droefheid naar God die een onberouwelijke bekering werkt. Nee, want dat geldt alleen Gods volk. Die hebben een droefheid naar een verzoenvader. Die hebben een droefheid om altijd bij de Here te zijn. Die hebben een droefheid om bij God in Christus te verkeren. Die hebben een droefheid om in die volmaakte gerechtigheid eeuwig hun God te loven en te prijzen. Dat is een evangelische droefheid. Maar u ziet, gemeente, in het kader van de ellende, dat de wet en het evangelie niet samenwerken, maar wel tegelijk werken. En toch heeft het evangelie nog geen zaligmakende werking. Nee. Het aanbod van vrije genade, dat is toch puur evangelie? Dat durft toch niemand ontkennen? Maar ben je met het aanbod al bekeerd dan? Ben je met het aanbod al wedergeboren dan? De trekking is tot de zaligheid. Ze worden tot Christus getrokken. Die God is onze zaligheid. Christus. Hij verlost. Hij wekt op. Hij heeft de Lazarus opgewekt uit de dood. Nou, zo gebeurt het geestelijk ook. En zo gebeurt het geestelijk ook. Moeten we opgewekt worden door de Zoon. De verlossing is het werk van de Zoon. Dat is het werk van een drie-enige God. Jazeker. Maar specifiek is het werk, wordt aan de Zoon toegeschreven. De verkiezing wordt specifiek aan de Vader toegeschreven. Maar de Heer Jezus zegt tot zijn discipelen: ik heb u uitverkoren. Dat is ook het werk van de Zoon. Maar we moeten het wel onderscheiden zien. De Vader trekt, de Zoon verlost en de Heilige Geest past toe. Het werk van een drie-enige God. Ja. Benauwdheid ondervindt de ziel vanwege de angst der hel en de droefheid naar een onbekende God. Hij krijgt een betrekking op God. Hij wil met die God verzoend worden. Hij wil met die God in het reine komen. Omdat die last der zonde hem drukt. Omdat hij door de traliën van het evangelie wel eens die poort voorgesteld krijgt. Wel eens die Christus voorgesteld krijgt. Hoe kom ik dan aan hem, zegt die ziel. Hoe kom ik nou ooit met God verzoend? En die ziel die werkt op God aan, tenminste in zijn inbeelding en in zijn waarneming, en die wil met God verzoend worden in zijn eigen weg. En dan laat de Heer hem zien dat het een totaal andere weg is waarin de ziel met God verzoend wordt, want het wordt hem gepredikt. En weet je wat er dan overblijft? Een bittere vijand van vrije genade. Ja. Maar daar moet het doorheen. Dus zover moet het komen, gemeente. Want vijanden worden met God verzoend. He? Geen meewerkende mensen, geen zoekende mensen, want uiteindelijk is er geen mens die God zoekt, niet tot één toe. Nee. Maar waarom staat er dan, ik kreeg van de week nog zo'n vraag, waarom staan er dan van die tekst in de Bijbel: zoekt en zij gij zult vinden? Waarom staat dat er dan? Nou, mag God geen gebod? Dat is een gebod. Mag God de mens niet gebieden wat hij wil? De Heere gebiedt ook: gij zult niet stelen. En een mens steelt elke dag, elke minuut, met woorden, gedachten en werken. Mag die dan ook niet zeggen: zoek en gij zult vinden? Doe dat en gij zult leven. Precies hetzelfde. En doet de mens het dan? Nee, hij doet het niet. Zoekt de mens dan? Nee, hij zoekt niet. Toen die tekst in mijn leven kwam, die mij vroeg zoeken zullen mij vinden, was ik al voor eeuwig te laat. Ja, als je dit niet verstaat, gemeente, dan versta je niks van God en goddelijke zaken. Dan versta je niks van het woord. Dan versta je er niks van. Dan ben je te dood om dood te zijn. Dan ben je te dood, want dat is een mens hoor. Dubbel dood. Vierkant dood, volledig dood in zonden en misdaden, actief dood. Die mij vroeg zoeken zullen me vinden, zeg ik, dat is toch een mooie tekst. De Heere belooft het toch. Ja. Doet de wet ook, de wet geeft ook een belofte ten leven. Doe dat en gij zult leven. Is er ooit een mens geweest die het gedaan heeft? Heb God uit de hemel, God heb uit de hemel nedergezien op de mensenkinderen en gezocht of er één was die hem zocht. Heeft hij hem gevonden? Nee. Mensen lopen zo het leven voorbij, want de wet zegt toch, doe dat dan gaan ze het leven. De mens gaat het doen, maar alleen in zijn eigen weg, niet in Gods weg. Want de wet eist volmaakte werk. De mens zegt, ik heb mijn best gedaan, dus ik verdien het leven. Dat is Rome. Nou, gemeente, de mens doet zijn best om voor eeuwig verloren te gaan. Daar doet hij alles aan. Een vroom mens, een goddeloos mens, of hij nou in de wereld leeft als die verloren zoon of als die oudste zoon, die elke zondag voor in de kerk zat. Een mens doet er alles aan om verloren te gaan. Een mens doet er alles aan om God uit handen te blijven. Een mens doet er alles aan om maar niet dat doodsvonnis, om maar niet met dat doodvonnis wat de wet je presenteert dat onder ogen te zien. Dat wilde je niet zien. Dat wilde je niet zien. Ten dagen als je daarvan eet, zult je de dood sterven. Wilde je niet weten. Wilde je niks van weten. Hij wil het in zijn eigen weg oplossen. Nou ga je gaan. De Heer Jezus zegt, niemand kan tot mij komen. Tenzij dat de Vader die mij gezonden heeft hem trekken. En ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. U zegt mooi daarna nog wachten. Ik wou dat je wachten kon. Ik wou dat je wachten kon. Maar een mens wacht niet. Nee. Want die oudste zoon die ging door in het bedrijf van zijn vromigheid. Die zijn eigen weg. De rechterkant van de brede weg is vol vroomheid. Vol godsdienst, vol religie. Maar het is de brede weg nog steeds de brede weg des verderfs. Benauwdheid en droefenis. En als je dat mag ondervinden, een betrekking, door de prediking des woords, een betrekking op een onbekende God, want wij kennen God niet. Van nature kennen wij God niet. Tante Lena zei het zo vaak, maar zeggen, dat is nou een mens die God niet kent. Dat is nou een mens die wel praat over God en zijn woord. Maar je kan het zo horen, de geoefenden in Christus kunnen dat zo horen, of hij er uitspreekt of hij erover spreekt. Kijk, een droefheid die een onberouwelijke bekering werkt tot de zaligheid, een droefheid naar een bekende God, een droefheid naar een verzoend God in Christus. Over die droefheid mag niet getreurd worden. Over die droefheid mag niet geweend worden. En er wordt wat. Er wordt in dat, er wordt Gods volk, Gods kinderen wenen wat af hoor. Met een droefheid naar God. Maar het is een zalige droefheid. Want die droefheid die komt voort uit de liefde Gods. Die in de harten van Gods kinderen is uitgestort. Nou, kunt u toch wel verstaan dat uitgestorte liefde is nog geen trekkende liefde. En trekkende liefde is nog geen uitgestorte liefde. Je kunt door een magneet getrokken worden. Maar ben je dan in bezit van die magneet? Dat is wel zo met de liefde die in ons hart is uitgestort als we met God verzoend zijn. Dan zijn we in het bezit van die liefde. De droefheid naar God is een droefheid in Christus naar een verzoend Vader in de hemel. Maar de droefheid naar een onbekende God, dat is nog geen zalige droefheid. Het kan tot de zaligheid leiden, maar het is de zaligheid nog niet. Omdat de ziel dan nog niet is wedergeboren en zich niet bij Gods volk kan rekenen, aangezien de ziel nog niet verlost is en nog niet vrijgemaakt is door Christus. Dus je kunt al die gemene werkingen des geestes ondervinden. Dat kent Gods volk ook wel. Voorkomende waarheden, achtervolgende waarheden. En die staan ten dienste in het kader van het leven der genade. Maar een onbekeerd mens kan ook voorkomende waarheden ontvangen. En velen houden dat voor hun bekering. Dan zeggen ze, ja, ik heb dit en dat. Heb ik uit het woord gehad. Maar voorkomende waarheden zijn nog geen indaal. Ja, we zijn die begrippen kwijt in onze dagen. Weet je wat Gods volk ontvangt? Indalende waarheden. Indalende. Hè? Die horen de stemmen des zoons van God tot levendmaking, tot rechtvaardigmaking. In het kader van de verlossing. Tegenwoordig worden ze als een levende tot Christus. Dan zeggen ze, ja, dat is de toeleidende weg. Dan ken je Christus nog niet, maar je bent wel op de toeleidende weg. En als je eenmaal op die toeleidende weg bent, en je zou daar in die fase sterven, val je met een schrik in de hemel. Ja, forget it. Dan val je met een schrik in de hel. Want de toeleidende weg tot Christus, dat is een wegversmalling op de brede weg des verderfs. Banden des doods waarin zo'n ontdekte ziel verkeert zijn werkelijke banden des doods in de staat der duisternis. En dan komt de ziel erachter dat hij onder de heerschappij van de duivel is. Dan wordt hij die machtige waar. Daarom staat er ook die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis. Ongeloof is een macht. De heerschappij des duivels is een macht. De zonde is een macht. En Gods volk is van die macht bevrijd. Die ons uit de heerschappij des duivels verlost heeft. Dus hier wordt het onderscheid zuiver getekend. Tussen de trekkende macht. Dat is ook een macht. En die is sterker dan de macht der duisternis. Maar ik wil u zeggen dat de macht der duisternis en de verlossing twee totaal onderscheiden dingen zijn. Het stuk der ellende is niet het stuk der verlossing. Dat houden ze er tegenwoordig over. Dan heb je het half verloste christendom. Dan zeggen ze, ja, maar ik heb er ook wat van ondervonden. En dan zijn ze op mij bekeerd. Dan zeggen ze, ja. En als je dat dan gaat vragen, dan zeggen ze, nee, maar ondertussen houden ze zich toch voor een kind van God. Ondertussen voegen ze zich toch tot Gods volk. We hebben veel. Kijk, in Nederland kun je nog wel kinderen Gods vinden. Maar bitter weinig geoefende. Je moet je eigen bij Gods geoefende volk voegen. Want die kunnen je onderwijs geven. Kinderen geven kinderen geen onderwijs. Dan is het alsof de blinde lijkt. Je moet je eigen bij geoefende, bij vaders in de genade voegen. En wie zijn dat? Hoe kan ik ze vinden? Ja, mooi aan de Heere vragen. Nou, tante Lene was zo'n geoefende. En als er zulke zielen waren, zat veel liefde voor de worstelende, bekommerde. Maar als ze zich voegde tot de kinderen Gods, dan had ze een heel scherp mesje. En dat sneed er dwars doorheen. Dat was enkel liefde. En dan vielen ze of in barstende vijandschap, of ze vielen God toe, en ze werden diezelfde week werden hun zielen gered. Zo ging dat vroeger, hè? Zo ging dat vroeger. Toen had Gods volk, hè, wat handelde uit pure liefde, want liefde is niet hard, maar wel vlijmscherp. En dan werden ze afgesneden. En dat kon tweeërlei uitwerking hebben. Ja. Maar zodra de ziel getrokken wordt, dan is er sprake van een beweging. Hè? Er komt beweging in die ziel. Er komt beweging. U zegt, kunt u dat uit het woord verklaren? Ja, dat kan ik uit het woord verklaren. Lees Ezechiël 37, daar lezen we van het dal door het doodsbeenderen. En dat er op de prediking van Ezechiël beweging kwam in dat dode dal. Er kwam beweging. Want er staat, toen profeteerde ik gelijk mij van de Heere bevolen was. En er werd een geluid als ik profeteerde en zie ik een beroering. En de beenderen naderden elk been tot zijn been. Er was beweging. Die beenderen stonden op. Die benen gingen lopen. Tegenwoordig zeggen ze, dat is wedergeboorte. Oh ja. Nou, dan maak u een eeuwige vergissing. Maak u een eeuwige. Elk been keerde tot zijn been. Toen Adam geschapen werd, werd hij niet als een kind geschapen, maar als een volwassen mens. Nou, Abraham lag daar als een lijk. Elk been was al tot zijn been gekeerd. De Heer had hem uit het stof der aarde geschapen. Was een lichaam. Volmaakt. Maar de geest des levens was nog niet in hem geblazen. Nou, daar heb je het. Dat is ook zo met de herschepping. Elk been keert tot zijn been. Maar het was nog een dal vol dorre doodsgeraamte. Het was eerst een dal vol dorre doodsbeenderen. Lagen allemaal door elkaar. En toen begon Ezechiël te preken. Tegen dat dal dorre doodsbeenderen. En toen kwam er beweging in dat dal. Al die beenderen keerden tot zijn elk been. Een linkerbeen, een rechterbeen, wat bij elkaar hoorde, kwam naast elkaar te liggen. De schedel, de borstkas, alles kwam bij elkaar. Alles kwam aan elkaar. En zeggen ze tegenwoordig, dat is geestelijk leven. Oh. Dus Gods volk moet dan wezen als die geraamtes die daar bij elkaar gebracht worden, aan elkaar gehecht waren, elk lid bijzonder. Dus Gods volk is dan als een geraamte. En zo wordt het tegenwoordig gepreekt. Nou, dat zeggen ze natuurlijk niet, maar dan zeggen ze dat is al geestelijk leven. Dominee Van Aal zegt, toen de verloren zoon tot zichzelf gekomen was, hij zegt, dat is de kern van de bekering. Wat een duivels bedrog! Ik kan het niet anders kwalificeren, wat een duivels bedrog. Bekering zonder geloof is een bekering van de duivel. Ja. Kijk, dan zeggen ze, bekering dat is toch wederkeren. Ja, maar zolang het niet door die enge poort gaat, is er geen sprake van bekering. Nee, of je daar nou 10 mijl vanaf staat of 100 lichtjaren. Gods volk leeft op laatste in, er staan er 100 lichtjaren vanaf. Want die stad is verderfs waaruit ze getrokken worden. Hè? Er gebeurt heel wat hoor. Er is heel wat beweging hoor. Voordat een ziel door die enge poort ingaat. Maar dat zijn geen voorbereidingen tot de wedergeboorte. Nee. Ze gaan eraan vooraf. Maar dat zijn geen instappen. Het is niet als een trap. Hè? Eerste trap. Nou ben ik uit de stad, uit de stad des verderfs. Een tweede trap. Nou, voel ik me zonder last. Derde trap. Ik heb toch wel een soort betrekking op die enge poort. Kijk, een huichelaar hebben altijd betrekking op dingen. Maar Gods uitverkoren volk, wat nog toegebracht moet worden en wat ontdekt is in de tijd, krijgt een betrekking op een persoon. Dat zijn allemaal onderscheiden dingen die gekend moeten worden. Voordat de ziel door de enge poort ingaat, voordat die dal van dorre doodsbeenderen levend, voordat de geest des levens in Adam geblazen werd, was er al heel wat gebeurd. Er kunnen dus heel wat bewegingen en beroeringen zijn, hè, terwijl er van wedergeboorte nog geen sprake is. Al die bewegingen, tegenwoordig hoor ik predikanten de gemeente drijven met het geloof. En ze moeten geloven. Ik denk dat is nou echt een prediking van de duivel, want die mensen, die dominees, die slaan heel de wedergeboorte over. Dat is een geloof zonder wedergeboorte. Dat is een geloof waar al die dingen gemist worden. De trekking des vaders wordt gemist, ontdekking van zonde wordt gemist. U zegt, is dat dan een voorwaarde? Nou, de Heer Jezus zegt, niemand kan tot mij komen tenzij de Vader die mij gezonden heeft hem trekken. Dus als u daar omheen wil gaan, u zegt, moet ik daar dan op wachten om in Christus te geloven? Kwaal dat kon. Maar kijk, dat komt niet in een woordenboek van een onbekeerd mens voor. Wachten. Mijn ziel wacht op de Heer. Meer dan wachters. Die bruid, die heeft wat gewacht. Die is uitgegaan. Ja, nou spreek ik over de levende kerk. Maar een onbekeerd mens kan niet wachten. Maar hij is actief dood. Die begint drek te lopen. Overal heen. Maar hij loopt allemaal rondjes. Doelloos. Ben je daar al achter gekomen dat je een doelloos mens bent? Maar is noodzakelijk te kennen. Als de Heer je gaat trekken, dan word je uit die cirkel getrokken. Kom, ik kom er nog wel op terug. Als de Heer het geeft. We zullen er eerst eens van zingen. Psalm 77. En daarvan het tweede vers. En dat gaat aan de wedergeboorte vooraf. Schatte mij geheel verloren. Mocht van geen vertroosting horen als mijn ziel aan God gedacht. Die zielen denken wel aan God. Die verloren zoon dacht wel eens een vader. Daar sprak hij ook uit. Als mijn ziel aan God gedacht, loosde ik niet een klacht op klacht. Nou, daar heb je nou de taal van een onverzoende ziel. Peinsde ik aan mijn vruchtloos kermen, vruchtloos roepen tot om ontfermen. Dacht ik, hoe God anders helpt, mijn ziel werd oversteld. En dat is in evangelische zin ook wat Gods volk ondervindt. Maar voor de wedergeboorte krijgt een ziel hier ook mee, je krijgt een ziel hier alles mee te maken. Psalm 77, daarvan de tweede zangvers. Thank you.
in het fase, in het stuk der ellende, wordt een ziel oversteld van ellende. Oversteld. En als je oversteld wordt van je eigen ellende, dan word je een verloren mens. Dan word je een verloren mens. Diezelfde Psalm 116 die we opgezongen, waarmee we begonnen zijn. Ik schatte mij geheel verloren. Ja. Dat zegt ook deze psalmist. Daar alle hoop mij gans ontviel, daar niemand meer zorgde voor mijn ziel. Er kunnen dus heel wat bewegingen zijn, heel wat beroeringen zijn, terwijl van de wedergeboorte nog geen sprake is. En al die bewegingen geschieden onder de wet, ook de trekking des vaders, met het doel om de zondaar van onder de wet weg te trekken en tot Christus te trekken, die zich onder de wet gesteld heeft, om degenen die onder de wet zijn, te verlossen, opdat zij de aanneming tot kinderen verkrijgen zouden. Daar hebben we het doel. Ja. En dat doel gaat van God uit. Want dat doel, wij zijn doelmissers. Als we onze ellende inleven, wat is nou ellende? Uitlandig. Doelmisser. We zoeken God niet. Nee. En door de huidige prediking worden zielen die benauwdheid en droefenis ondervinden in het kader van het stuk der ellende al de handen opgelegd waar de Heilige Geest nog geen handen oplegt. Want de Heilige Geest rust pas in het volbrachte werk van Christus en geeft de ziel in de fase der ellende geen rust. Voordat de ziel is opgewekt en vrijgemaakt door de Zoon. Dan is er sprake van rust. Dan is er sprake van vrede. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Toen de verloren zoon tot zichzelf gekomen was, was hij in die beweging, was hij in beweging die hij zelf niet kon bewerken, maar die hij gewaar werd in een betrekking tot zijn vader. Maar voor zijn vader was die verloren zoon een grote onbekende geworden. Dat leefde die zoon in. Dat hij een grote onbekende was geworden voor zijn vader. Hij had zichzelf onbekend gemaakt. Hè? Dat is onze val in Adam. Wij zijn van God vervreemd geraakt. Nou, daar heb je nou heel de val. Van God vervreemd. Hij had vader vaarwel gezegd om nooit meer terug te keren. En zich in een staat bevond waarin de vader hem niet als een zoon zou herkennen. Tenminste, dat was de inleving van die zoon. Dan zeg je, als mijn vader me hier zou zien, als mijn vader me hier kon gadeslaan, dan zou hij me niet herkennen als zijn zoon. En zo krijgt een ontdekte zondaar in de fase van zijn ellende staat een betrekking op een onbekende God, vanwege die trekkende liefde des vaders. Het is niet een en al hel en verdoemenis in de fase der ontdekking, nee. Want in die fase werkt de wet tegelijkertijd met het evangelie. Ze werken niet samen, de wet werkt niet samen met het evangelie. Maar wel tegelijkertijd. Alleen is de werking van het evangelie in de fase der ellende voorkomend, niet zaligmakend. Mensen, zal je dit goed vasthouden? Zij dit nooit verloochenen. Want dit leer ik u op grond van Gods heilig woord. De wet, het evangelie werkt in het fase van het stuk der ellende voorkomend, niet zaligmakend. Ja. Nu zijn er leraars die leren dat de wedergeboorte begint met de kennis der zonde en de trekking des vaders. Maar eigenlijk is dat een duivelse dwaling. Ja. Een fundamentele dwaling, omdat de trekkende liefde nog geen ingestorte liefde is. Die leggen zielen al de handen op en die staan God in de weg. En ik heb gezien dat God ook zulke soort dominees soms helemaal wegneemt. Met één klap. Want die staan God in de weg om het werk te voleinden op de dag van Jezus Christus. Dat zijn van die ophouders.
Dominees kunnen nog verschrikkelijke ophouwers zijn. En de meesten zijn ophouwers in het te vroeg de handen erop te leggen. Dan ben je een vreselijke ophouwer. Dan erger je God. Ja. Ga achter mij, Satanus. Want gij verzint niet de dingen die God zijn, maar die des mensen zijn. Moest zelfs Peter de zonde vinden. Hij zegt, nee hoor Heer, tot hiertoe is het wel genoeg. En toen moest de Heer nog lijden en sterven. En Peter wilde dat voorkomen. Nou, dan ben je een ophouwer. Dan ben je, ja. De meest valse leraars die dat doen. En zelfs Gods knechten. Die kunnen daar soms in vallen. Maar de trekking des vaders is nog geen redding der ziel. Maar zonder die trekking kan niemand tot Christus komen. De trekking is noodzakelijk. Maar de opwekking des zoons is tot redding en vrijmaking der ziel. He, zoals de apostel het zegt. Indien dan de zoon u zal vrijgemaakt hebben. Zo zult gij waarlijk vrij zijn. Zegt, leert Gods woord. Indien gij maar getrokken wordt, zult ge vrij zijn? Leert Gods woord dat? Indien de zoon, het gaat om de opwekking, het gaat om dat doel. De doel van de trekking is de opwekking des zoons. En de opwekking des zoons staat in het kader van de verlossing. Maar de trekking des vaders staat in het kader van de ellendekennis. De trekking die tot de verlossing des zoons leidt. Kijk, tegenwoordig zijn ze blij met het paard. Maar dat paard moet je ergens brengen. Dat is toch niet het doel. De weg tot Amsterdam. Ben je dan blij met die weg? Ja, zonder die weg kom je niet in Amsterdam. Nee, even goed bekeken. Maar is dat het doel? Is nou het doel? Het doel is Amsterdam. Nou raad ik je niet Amsterdam als doel. Want Amsterdam is Sodom en Gomorra. Ja, de kerken. PKN, Sodom en Gomorra. HHK, Sodom en Gomorra. Kandidaat Kommerny is een homofiel. En die pleit voor homofielen in het ambt. God zal hem verdoemen als die zich niet bekeert. Want elke homofiel is een praktische homofiel. Net zoals elke hoer een praktische hoer is. Anders word je geen hoer genoemd. Het verstand is vergaan in onze dagen. God heeft er velen in de hersens geslagen door homofilie geaardheid te noemen. Heel wat verdoemde RD daar in Apeldoorn. God zal het met de grond gelijk maken. En die kerken die leren dat homofilie geaardheid is, zal God gelijk maken met het stof der aarde. Want het is een opstand tegen het opperste gezag van hemel en aarde. U zegt, nou gaat u weer een zijweg op. Maakt me niks uit. Het zal moeten. Het huwelijk tussen man en vrouw is niet vernietigd met de zondeval. Nee. En ik heb ze gezien, die zielen die de waarheid in ongerechtigheid en onderhouden, die worden geslagen met homofilie. En als je het anders beweert, dan ben je een duivel. Want dat leert Gods woord. Ik heb er u over gepreekt. Die krijgen een onreine geest. Homofielen zijn mensen met een onreine geest. Kunnen er wel van verlost worden. Maar niet als die homofilie een geaardheid noemt, word je er nooit van verlost. Dan ga je richting ter helle en dan zul je in de eeuwig rampzaligheid je homofilie tot in de eeuwigheid bewenen. Zonder daar ooit uit verlost te worden. Homofielen zijn misdadigers. Ja, dat zijn we alle van nature, mensen. Daar hoef je wat dat betreft niet laag op neer te zien. Maar tegenwoordig wordt homofilie gereformatoriseerd. Heel dat Apeldoorn, dit zit vol met homo's. En de volgende fase, er worden er ook pedo's die worden hun handen boven het hoofd gehouden. Maar er zit geen wezenlijk verschil tussen homofilie en pedofilie. Beide hebben een onreine geest. Beide hebben de duivel.
De opwekking des zoons. Er wordt een homo bekeerd. En dan is die geen homo meer. Er bestaan geen christelijke homo's in de ware zin van het woord. Wie dat leert, die is regelrecht van de duivel bezeten. Als hij leert dat er bekeerde homo's kunnen zijn. Dan ben je van de duivel bezeten als hij dat leert. Dan ben je een driedubbel doorgehaalde valse profeet. De verlossing des zoons. Dan word je van de heerschappij des duivels verlost. En als je een homo bent. Je kan alleen homo zijn onder de heerschappij van de duivel. En als de Heer je bekeert, ben je ook van die heerschappij des duivels verlost. Ja. Dan is een hoer geen hoer meer. Hoewel Rahab die naam blijft houden. Heb Rahab nog een bordeel aan de hand gehouden toen ze bekeerd, dat tot God bekeerd is geworden? Wie durft dat te beweren? Die dat durft te beweren, komen naar voren. Je zal doodvallen voor de preekstoel. De opwekking des zoons staat in het kader van de verlossing. Maar de trekking des vaders staat in het kader van de ellendekennis. De trekking die tot de verlossing des zoons leidt. En de heilsordelijke keten begint dan ook met de roeping. Ja. Dat is de krachtdadige, inwendige roeping die door woord en geest geschiet, gelijk geschreven staat in Johannes 5 vers 25. Dat de doden zullen horen de stem des zoons van God en die ze gehoord hebben zullen leven. Daar heb je de roeping. Dat is de krachtdadige, inwendige roeping. Of dat gereformeerd is of niet, dat scheelt me niet. Dat is Bijbels. En Bijbels is niet altijd gereformeerd. En gereformeerd is niet altijd Bijbels. Ik lap het aan mijn laars. We hebben met Gods woord te maken. De krachtdadige, inwendige roeping, ofwel is de geestelijke opwekking uit de staat des doods. Ofwel de vrijmaking door de Zonen Gods. Die ons geroepen heeft uit de macht der duisternis. Uit de duisternis tot Gods wonderbaar licht. Daar heb je de overgang. Dat gaat over de overgang. Ja. De keten des heils begint dus niet bij de trekking, maar bij de opwekking. De trekking des vaders is niet de roeping. Nee, daar wordt niks gezegd. Daar wordt de ziel niet vrijgemaakt. Daar wordt de ziel getrokken tot de vrijmaker. Want door de inwendige roeping wordt de ziel wedergeboren. En dat geschiet door woord en geest. Ook de trekking. Alles geschiet door woord en geest. Ook de bediening der wet. Maar gemeente, het welbehagen des vaders begint veel eerder. Nog eerder dan de trekking. In die nooit begonnen eeuwigheid, daar begint het welbehagen des vaders. De verkiezing des vaders, dat is de oorzaak van de trekkende liefde en van de opwekking des zoons. De verkiezing. Die goddelijke uitverkiezing, dat wordt toch zo'n troost in het leven der genade. Ja, we mogen weer eindigen. Maar ik heb u de eerste gedachte getekend. Getrokken. Dankende de Vader die ons bekwaam gemaakt heeft om deel te hebben in de erven der heiligen in het licht. Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis. Maar die trekking is op zich niet de overzetting, want dat volgt. En overgezet heeft in het koninkrijk van de zoon der liefde. Zijner liefde. Dat is de opwekking des zoons. Dat geschiet door de opwekking des zoons. Ja. En die trekking des vaders, daar kan een hele tijd overheen gaan. Maar die opwekking des zoons geschiet in een twinkeling of een haai. In een moment des tijds.
in het uur van Gods welbehagen, in het uur der minne. Maar eerst zal de ziel inleven, klag gekneld in banden van de dood, daar angst der hel mij alle troost deed missen. En kan een tijd duren, kan jaren duren. Ik schrijf geen tijd voor. De Heere kan het doen in een korte tijd. Zoals die moordenaar aan het kruis in een kort tijdsbestek het stuk der ellende heb ingeleefd. Wij dan en het vonnis mocht mijnen. Dat is ook een kenmerk van de ware getrokkenen. Die gaan de vonnis mijnen. Wij dan rechtvaardig, wij hangen rechtvaardig hier, zegt hij. Wij zijn het oordeel des doods waardig. En dat is rechtvaardig, zegt hij. Maar deze heeft niks onbehoorlijks. Dan ga je God vrij verklaren. Ga je jezelf verdoemen en God vrij verklaren. Dat is een waarachtig kenmerk. Van de ware getrokkenen. Ja. Was die moordenaar daarmee gered? Nee. Nee. Maar die worden daar wel voor ingewonnen. Om hun eigen doodvonnis te ondertekenen met haar eigen bloed. Uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. En als dat geschiet, is die moorman zijn eigen doodvonnis ondertekend. In die levensvraag zegt de profeet dit van zichzelf of van een ander. Dat antwoord, dat zou zijn eeuwige bestemming bepalen. Kijk, velen leren Zacchaeus als een nieuwsgierig man in de boom. Dus de moorman als een nieuwsgierig man op zijn wagen. Allemaal onzin natuurlijk. Dat zijn allemaal stripverhalen van de duivel. Als hij het zo preekt. Allemaal stripverhalen predikers. Dat zijn allemaal stripverhalen predikers. Zacchaeus zat er als een door de wet verdoemd mens. In die boom. De moorman zat er als een door de wet verdoemde moorman, als een zwarte moorman op zijn wagen, op weg en reis naar de eeuwige rampzaligheid. En als je het zo niet leert en geleerd hebt, gemeente, dan weet je van Gods woord niks van. Dan heb je nog nooit de geestelijkheid van Gods woord gesmaakt en gekend. Heb je nog nooit ondervonden. Die moorman, die verloren zoon, die heeft het ondervonden bij die zwijn. Die is zelf als een zwijn geworden. Als een zwijn voor God geworden. En Gods volk moet dat ook menigmaal in leven. Want elk bedrijf van de zonde is een terugkeer als een zwijn naar zijn drek. Ja. Meer ben je niet, hoor. Vleeselijk stuk verdriet. Ik ben een kwaad en een snoot rebel die niks verdient dan hel. Dat is de taal des geloofs. Dat is de taal des geloofs. Maar de zulke weten wel van de verlossing des zoons. En daarin wordt Gods volk bevestigd in die verlossing. Voor het eerst vrijgemaakt door de zoon word je daarin bevestigd. Daar komt de Heer steeds op terug. En dan gaat hij het weer herhalen. Mijn oog zal op u zijn. Dan gaat hij het weer herhalen. En weer zijn handen tonen aan die geredde discipelen op de Olijfberg. Ziet, ik heb u in beide handpalmen gegraveerd. Uw muren zijn steeds voor mij. Dan gaat hij je daarin bevestigen. Dan gaat hij je daarin bekrachtigen. Dan gaat hij je wortelen in dat woord der waarheid. Dan gaat hij je bevestigen in dat allerheiligst geloof. Dwars door de onmogelijkheid. Dwars door de verlorenheid. Dwars door je vleeselijke bestaan. Dan gaat de Heere zijn banier oprichten. Die genade manier. Die overwinningsbanier. En dan ga je uitbreken in het geloof. Midden in je ellende. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Omdat je die ontvangen hebt. Omdat je die uitgestort hebt gekregen in je hart. Omdat je door die liefde gedreed, dan wordt de liefde je drijfveer. En de waarheid je banier. Christus je verlosser. God je vader. En daar hopen we het vanavond over te hebben. Niet over te hebben. Mocht en kon het zijn dat de Heere dat ons
doet verkondigen. Die overzetting. Die overzetting. We hebben het gehad over de trekking. Nou, over de overzetting. De overzetting uit de macht der duisternis. Uit het rijk, uit de heerschappij des duivels. De overzetting. Overgezet worden. In een ander land gezet worden. Geëmigreerd. Uit de staat des doods naar de staat der genade. En geven de Heere ons dat te kennen. Geven de Heere dat we daar acht op zouden slaan. Geven de Heere ons hart te openen. Gelijk hij het hart van Lydia geopend heeft. Maar dan kom je er eerst achter bij gesloten. Ik zat gekneld in banden van de dood. Geen uitkomst, geen escape. En toch een betrekking op die onbekende God. Hoe word ik ooit met God verzoend? En zeg, ik ben wereldweg schattig. Hij kunt niet bevatten hoe verloren ik wel ben. Dat gaat eraan vooraf. Een Gods volk mag zeggen hoe rijk dat ik ben. Ja. Maar zo'n verloren ziel gaat het nastamelen in zijn verlorenheid. Hoe verloren dat ik ben. Gans verloren. Dan is Christus zo geschikt voor je, voor gans verloren zielen. Want hij is gekomen om te zoeken. Er is één man geweest die God gezocht heeft. Die zijn eer gezocht heeft. Die de zaligheid der zijnen gezocht heeft. Om te zoeken en te zaligen. Dat verloren was. Amen. O lieve Heere, er is nog doen aan bij u vandaan. Want wat onmogelijk is bij de mensen, dat is mogelijk bij u. Maar die mogelijkheid bij u, dat wordt wel zo'n eeuwig wonder, Heere, dat we dat niet kunnen bevatten. Dat kunnen alle boeken niet beschrijven. Welk wonder dat is, om overgezet te worden. Om overgezet te zijn vanuit de macht der duisternis in het koninkrijk van eeuwig licht. Lieve Heere, doe het verstaan. Pas het nog toe. Pas het nog toe, lieve Heere, door de bediening des geestes, door woord en geest. En dat we in dat woord die schat in de akker mochten vinden. Die parel van grote waarde. Om het aan ons hart te drukken, om het te bewaren. Zoals de bruid het zegt, als een bundelke mirre tussen mijn borst. Aan mijn hart gedrukt. In ons hart verklaard. In ons hart gegraveerd. We bidden het u in Jezus naam. Amen. Gemeente, laten we nog zingen tot slot. Op Psalm 69, Psalm 69. En daarvan het 13e zangvers. Loof God in zijn gemeentalom. Nee, dat is 68. Psalm 69, het 13e vers. Dan zal de Heer, dat zal de Heer ver aangenamer zijn dan os of var die hunne klauw verdelen. De blijdschap zal het haar der vrome strelen als zij mij zien verlost van smart en pijn. En wat er verder volgt in dat 13e zangvers van Psalm 69.
Oh.
Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij alle de eer. Amen.